Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen, geliefde gemeente, genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen, God zijn mij, uw huis en uw tempel zangen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen Psalm 84, het eerste en het tweede vers. gaan samen gemeente luisteren naar de wet van de Heere en de samenvatting op die wet. En we zingen in antwoord daarop van Psalm 6 het tweede en het negende vers. Belijdenis van schuld met het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar ook een belijdenis dat er bij de Heere vergeving is voor wie zijn zonde belijdt. Met het negende vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. 2 en 9 van Psalm 6 in antwoord op de wet van de Heere en de samenvatting van de geboden. God sprak en spreekt nog steeds al deze woorden en zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegenover uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte het samen en zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
openen samen het woord van de Heere gemeente. We doen dat in het eerste Bijbelboek Genesis. Ik lees u hoofdstuk 14 en ik begin bij het 14e vers. En ik lees door tot en met hoofdstuk 15 vers 6 en ik vertel u nu vast dat het in de prediking met name zal gaan over de eerste 6 verzen van hoofdstuk 15, waar de Heere met een machtige belofte tot Abraham komt, waar we aan het begin van dit jaar samen naar willen luisteren. Ik begin te lezen bij hoofdstuk 14, om u even een idee te geven op welk moment we dan zitten. Inmiddels zijn Abraham en Lot uit elkaar. Lot is in Sodom gaan wonen en Abraham in het andere deel. Maar de rust van Lot is maar betrekkelijk, want hij wordt weggevoerd. En we beginnen dan te lezen op het moment als Abraham dat hoort, dat door een krijgstocht ook zijn neef Lot is weggevoerd en wat er dan gebeurt. Vers 14 dus vanaf Genesis 14. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen 's nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Holba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en deszelfs haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom trok uit hem tegemoet. Nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham aan God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand heeft geleverd. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abraham zei tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat het uwe is iets nemen, opdat ge niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben en het deel van deze mannen die met mij getrokken zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. En dan komt het gedeelte voor de prediking. Na deze dingen geschieden het woord van de Heere tot Abraham in een gezicht. En hij zei: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham: Heere, Heere, wat zult u mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger, oftewel verzorger van mijn huis, is deze Damaskener Eliezer. Verder zei Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal die mijn erfgenaam zijn. Maar ziet, het woord van de Heere was tot hem en zei: deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien ge ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde in de Heere, en God rekende het hem tot gerechtigheid. Tot zover. We gaan vanmorgen samen, gemeente, de Heere danken voor zijn sparende hand over ons leven. Ik mag op dit moment, voordat ik u meld wat de voorbede is, ook wel zeggen dat ik persoonlijk u van harte de zegen van de Heere toewens, maar ook samen als gemeente, als we elkaar zo vanmorgen weer eens mogen ontmoeten. In de voorbede willen we denken aan broeder De Weert, die opnieuw in het ziekenhuis is opgenomen. Ik heb begrepen dat hij nieuwjaarsmorgen in uw midden was, maar dat het nieuwjaarsdag weer zo achteruit ging dat opnieuw een opname nodig werd. Er worden onderzoeken gedaan om te zien waar nu de oorzaak ligt, maar vooral ook hoe dat verholpen kan worden. En we willen samen hem naast andere zieken in de gemeente aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden en danken. Trouwe Heere, wij komen tot u. En als we u aanspreken met trouwe Heere, dan doen we dat niet zomaar Heere, maar dan doen we dat omdat we ook in de afgelopen week, sinds de nieuwjaarsmorgen, uw trouwe hand over ons leven tot nu toe hebben gezien. Mag dan naar de gezondheidsomstandigheden bij de ene beter gaan als bij de ander, maar niemand hoeft vanmorgen te worden genoemd dat die uit ons midden is weggenomen. En heren, dat had ook gekund, want met de wisseling van de jaren gaat ook dat door, dat mensen worden geboren, maar ook dat mensen aan het einde van hun aardse leven komen om de overgang te maken van het tijdelijke naar het eeuwige leven. U hebt ons gespaard, heren, en we mogen u samen daarvoor danken. Wat u in de afgelopen week ons hebt gegeven, misschien was het een week van ontspanning en vakantie. Misschien zijn we daardoor als gezin ook op een andere manier samen geweest, hier of elders. Of hebben we ons werk weer opgepakt. Hoe het ook is, Heere, u hebt ons gedragen en brengt ons vanmorgen samen in uw huis. En we danken u dat u ons samenbrengt, Heere. Deze plaats waar we zoveel jaren samen onder dat woord van u mochten zijn en uw zegen hebben mogen ervaren, brengt u ons ook vanmorgen en vandaag als u het geeft samen. Maar dan bidden we of u vooral, Heere, zelf dan ook zo in ons midden wil zijn, als we het in het verleden zo vaak hebben mogen ervaren. Want Heere, we kunnen bekend met elkaar zijn, maar uiteindelijk zijn wij in deze dienst volledig onder en op de preekstoel afhankelijk van uw trouwe zorg, van uw zegen, van het werk van uw Heilige Geest, die het woord in ons leven binnenbrengt en waar we u hebben leren kennen, dat woord elke keer opnieuw geeft tot onderwijs en groei in de kennis van u. En mogen we u daarvoor danken, Heere, dat door het wisselen van de jaren en met het een nieuw jaar binnengaan waar we als gemeente ook samen mogen bidden, of u in dat jaar ook met ons als gemeente wil zijn, met de kerkraad wil zijn, maar ons helemaal in uw handen ook persoonlijk wil nemen. En of u ons, mag het zijn, ook een dienaar uit uw hand wil gaan schenken in dit jaar. Heere, wil met uw woord bij ons zijn, want wat ook wisselt, gij evenwel, gij blijft dezelfde en uw woord blijft hetzelfde. En ook vanmorgen mag dat woord opengaan. Wij bidden dan ook of u door de Heilige Geest uw dienaar wil leiden, opdat hij zo dat woord mag uitleggen en uitdragen zoals u dat van hem vraagt. En Heere, geef dat hij niets zal achterhouden, maar ook niets zal toevoegen wat van u niet is, maar van hemzelf. Leid hem door uw Heilige Geest. En doet u met ons niet, Heere, naar onze zonden. En vergeldt u ons niet naar onze ongerechtigheden. We hebben in de spiegel van uw wet gezien en geef dat we door de Heilige Geest ook werkelijk daarin gekeken hebben en ontdekt hebben wie we zijn. Dat we niet voor u kunnen bestaan. En dat geldt toch immers, Heere, niet alleen als we nog onbekeerd zijn, maar dat geldt toch ook als we u hebben leren kennen. Dan blijven de zonden ons ook aankleven. En wij bidden of u, wat we gezongen hebben, dan ook onze ervaring wil laten zijn. Onze beleving, dat we schuldbewust met die belijdenis bij u komen. Heere, vergeef mij. Pleitend op het bloed van u, Heere Jezus Christus, die een volkomen verzoening van de zonde bent. Maar dat we ook mogen leren geloven dat er vergeving is bij u. En dat het waar is wat we daarna zongen, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. De Heere wil met uw woord en geest zo in onze harten en hoofden werken. En wil ons uw zegen zo schenken in deze dienst. Om Christus wil die de volle verzoening heeft aangebracht. Wij bidden of u heel deze dienst wil zegenen als we samen de psalmen zingen, als we dat begeleiden op het orgel, als we samen onze gaven mogen geven. En zo zorgen, Heren, dat we onze dank bij u brengen, maar ook zorgen dat we als gemeente kunnen functioneren. Zoals in de gebeden voor u buigen, wil met de oppas zijn en de kinderen die er zijn en met hen die niet konden komen naar uw huis door ouderdom of moeite. U kent de omstandigheden als we soms in de avond van het leven zijn en als het leven afnemend is en naar ons besef het einde van ons leven niet zo ver meer zal zijn. O Heere, wij leggen elkaar voor u neer in de omstandigheden lichamelijk of psychisch en wij bidden of u met ons wil zijn. We denken in het bijzonder ook aan onze broeder De Weert. Heere, wat gaat u de laatste tijd met hem een zware weg. Nadat hij zoveel jaren in de kracht van zijn leven mocht staan en u mocht dienen. Ook in de tijd dat we zelf hier aan deze gemeente verbonden waren. Al weten we dat tegen het einde daarvan de moeite al reeds gekomen was. Maar Heere, wij bidden of u nu bij deze hernieuwde opname de doktoren zo wil leiden dat er helderheid komt wat de oorzaak is. Dat er geen voedsel gebruikt en op een goede manier verwerkt kan worden. En of u ook een oplossing wil geven. Maar wilt u vooral onze broeder dat woord waar die zoveel in gearbeid heeft. En wat eigenlijk toch ook nog steeds de lust van zijn hart is om zo te mogen dienen in deze gemeente. Wil dat woord tot rijke zegen stellen van hem. En laat hij ook nu vandaag ervaren dat u bij hem bent. Ook al gaat het naar de mens gesproken in een weg die zwaar en moeilijk kan zijn om te verwerken. We dragen ook allen aan hem op die om hem heen staan. We bidden voor anderen die het moeilijk hebben, of het nou vanuit onze gemeente is of daarbuiten. Heren, we dragen elkaar aan u de Heren op. Neem ons in uw hoede en wil ons vanmorgen uw zegen schenken, uit genade alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 19, het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En het 7e vers weer. Houd, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 6 en 7 van Psalm 19. Na het amen van de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 91 en daarvan het eerste en het vijfde vers. We horen vanmorgen in de prediking van de bescherming van de Heere. Zoals we ook van loon bij de Heere zullen horen, daar hebben we zojuist van gezongen. 91 vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook het vijfde, ik steun op God, mijn toeverlaat. 91, 1 en 5. En nadat we dat gezongen hebben, mag u dus dan wel uw gave geven. Collecten zijn vandaag voor de kerk, voor de diaconie. En de derde rondgang is voor de kerkradio. Bij de uitgang hangen de bussen voor het adoptiefonds. Ik mag al deze doelen van harte bij u aanbevelen. Gemeente des Heren, we staan nog maar net aan het begin van een nieuw jaar. Ik weet wel, we zijn afgelopen maandag als gemeente samen geweest om bij de Heren dat jaar te beginnen. Immers een goed begin is het halve werk. Maar toch ook op deze eerste zondag van dat nieuw begonnen jaar willen we samen op de drempel van dit jaar ons afvragen, hoe kun je nou dit jaar in? Ik weet niet wat uw verwachting is voor 2007. Misschien dat er wel dingen in jouw leven zijn waar je heel erg naar uitkijkt. Je dit jaar je eindexamen hoopt te doen en dat je daarna aan een bepaalde opleiding of aan een bepaalde werkkring hoopt te beginnen waar je al een hele tijd naar uitgekeken hebt. Misschien dat je dit jaar hoopt je auto-examen te doen, je rijbewijs te halen of wat voor dingen ook. Misschien zijn er ook wel dingen waar u nu al van weet en jij van weet dat dat misschien wel heel moeilijk wordt. Als je merkt dat je leeftijd een sterk woord mee gaat spreken en het steeds zwaarder wordt om de gevolgen daarvan te houden. Gemeente, we kunnen alleen maar dit jaar in als de Heere meegaat. Je kunt van alles en nog wat verwachten in dit jaar en je kunt van alles en nog wat willen in dit jaar, maar alleen als de Heere met ons meegaat, dan wordt het, ik zeg niet een succesjaar, want zegen van God is niet hetzelfde als succes, dat denken wij vaak. Maar God geeft soms zegen in een weg van tegenspoed. En soms kan er juist vloek liggen op een weg van aardse voorspoed. We moeten dus zegen en succes niet op elkaar afstemmen en daar een isgelijkteken tussen zetten. We kunnen alleen gezegend in 2007 persoonlijk, in ons gezin, in ons huwelijk, maar ook als gemeente leven, als de Heere bij ons is. En misschien is dat nou wel uw vraag. Dat u zegt, wil de Heere dat wel? Kan dat wel? En dan komt vanmorgen het woord van de Heere, gemeente, vanuit de geschiedenis van Abraham. Waar ik ook rond de jaarwisseling op Urk een drietal preken over heb gehouden. En waar ik vanmorgen een deel daaruit met u wil delen, waarin de Heere op een machtige, troostrijke manier naar Abraham komt en in de prediking naar jou en naar u vanmorgen komt. En dat is dan ook eenvoudigweg het thema voor de prediking van vanmorgen. God komt tot Abraham. En dan letten we vanmorgen op twee dingen. Allereerst op het beloven van God. Wat belooft God aan Abraham? En ten tweede op het geloven van Abraham. God komt tot Abraham het beloven van God en het geloven van Abraham. We lezen, gemeente, in ons hoofdstuk, hoofdstuk 15 van Genesis vanmorgen. Na deze dingen geschieden het woord van de Heere tot Abraham in een gezicht. Ik weet niet wat jij je daarbij voorstelt, in een gezicht, maar dat is een Bijbels woord waarmee een visioen wordt bedoeld. En nu wil jij weten wat het verschil is tussen een droom en een visioen. Een droom die krijg je in je slaap en in de Bijbel komen we voorbeelden tegen en God doet dat nog wel, zeker in islamitische landen hoor je dat heel sterk, dat mensen door een droom een openbaring van de Here krijgen en een boodschap van de Here meekrijgen, maar in het geval van een visioen dan is dat dus gewoon iets wat God je laat zien terwijl je klaar wakker bent, terwijl je je ogen open hebt, maar zich dat in één keer aan je ontrolt, zoals bijvoorbeeld Johannes op Patmos, terwijl die naar de zee staat te kijken, waarschijnlijk in de richting van Efeze, waarvan die verbannen is, dat hij zo dan in de lucht in één keer Gods toekomstplan ziet ontrold worden, terwijl die klaar wakker is. Abraham krijgt een visioen. God openbaart zich aan Abraham. En hij zegt: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Het eerste wat de Heere bij Abraham doet, is Abraham geruststellen. Vrees niet. Als je het eenvoudiger wil zeggen, jongens en meisjes, dan zegt de Heere tegen Abraham: wees niet bang. Waarom zegt de Heere dat? Is dat een reden voor Abraham om angst te hebben? Nou, dat is er wel degelijk. Maar we zijn heel bewust, gemeente, begonnen vanmorgen te lezen in hoofdstuk 14. Want die hele openbaring hier van de Heere, hoe de Heere zich aan Abraham bekend maakt, die kleurt helemaal op, die ligt helemaal op tegen de achtergrond van wat er op dit moment allemaal in het leven van Abraham is gebeurd. Abraham en Lot zijn een tijdje geleden uit elkaar gegaan. Ze zaten als neefs, als familie, een beetje te dicht op elkaar. En dat dreigde spanning te geven. Niet direct tussen Abraham en Lot zelf, maar wel tussen het personeel van beide. Mensen kunnen wel eens wat te dicht op elkaar zitten, immer. Maar gelukkig is Abraham zo wijs geweest onder de zegen van de Heer om te zeggen: Lot, laten we dan een beetje afstand van elkaar nemen. Laten we het nou niet laten escaleren. Zo zijn ze uit elkaar gegaan. En Lot mocht de eerste keus maken. Die is bij Sodom gaan wonen. Al is het daar niet bij gebleven. Want als je in hoofdstuk 14 de naam van Lot weer tegenkomt, dan blijkt inmiddels dat hij niet meer bij Sodom woont, maar in Sodom. Zo gaat het meestal met de zonde. Je begint een beetje voorzichtig aan. In het begin voel je er ook nog niet helemaal lekker bij. En dan heb je nog wat onrust. En dan zeg je: kan dat nou eigenlijk wel? Maar ja, dat went van lieverlee. Net zoals je een kikker, bij wijze van spreken, in een koude waterbak kan doen. En je kan de hete kraan erboven zetten. En hoe heet dat water ook wordt, die kikker, die gaat niet dood. Als die maar van lieverlee ermee aan went. Zo is het ook met de zonde.
En zo is het ook met Lot gegaan en hij is eraan gewend geraakt. En misschien in het begin wel gedacht, nou ja, Sodom, daar moet ik toch maar wat afstand van houden. Maar hij is er uiteindelijk ingekomen. En hij heeft gedacht daar een geweldig leven te krijgen in die vruchtbare vlakte. Maar dat loopt heel anders. Want koud en wel heeft hij zich er gevestigd of er komt een krijgstocht langs. Onder leiding van een zekere Kedor Laomer. Een vorst die in het gebied van Elam, helemaal oostelijk, je zou vandaag de dag zeggen ergens in de buurt van Irak, een eigen rijkje heeft en die al 12 jaar lang al die stadstaatjes die daar in de omgeving van waar Lot en Abram wonen onderdrukte, die nu terugkomt omdat een jaar daarvoor die stadstaatjes hebben gezegd, we doen dat niet langer, we plegen opstand, Kedor Laomer die zal ons niet langer overheersen, we gaan nu onze eigen weg en nou komt hij represailles nemen en zo komt hij op zijn terugtocht van zijn krijgstocht, hij maakt een hele beweging, komt hij ook over Sodom heen en hij verslaat Sodom, neemt alles mee en ook Lot wordt gevangen. En Abram heeft dat gehoord. En dan onderneemt Abram actie. Niet omdat hij zo aan Sodom gehecht is. Nee, om zijn familieband, om zijn broeder Lot staat er dan in hoofdstuk 14. Niet dat het letterlijk zijn broer is, maar er staat broeder vanwege die familieband. Hij gaat Lot proberen te bevrijden en dat lukt hem. Hij verslaat Kedor Laomer nota bene. Dat doet hij op een listige manier. Dat bespaar ik u allemaal maar. Dat moet u nog maar eens wat nalezen. Uiteindelijk komt hij dus met een overwinningstocht terug. Lot bevrijd, alle bezittingen zijn weer teruggehaald. Wordt door koningen onthaald, eerst door de koning van Salem, Melchizedek, en later door de koning van Sodom, al is die nou niet zo oprecht als het op het eerste oog lijkt. Maar in ieder geval, hij is de overwinnaar en dan komt hij terug. En dan zegt de Heere tegen Abram, vrees niet. Je zou zeggen, waarom dan? Wat heeft Abram nou te vrezen? Hij is overwinnaar. Hij heeft notabene Kedor Laomer een lesje geleerd. Nou, verplaats u nou eens even in Abram. Als je dan weer terug bent in je eigen land. Ja, ik heb nou Kedor Laomer heb ik wel verslagen. Maar als hij straks weer zijn leger op de been heeft. En hij denkt, ja, maar moest goed luisteren. Nou is mijn hele imago is naar de knoppen. Nou ben ik in één keer als een zwakke vorst neergezet. Dat laat ik niet gebeuren. Ik ga een tweede poging doen. En ik zal die Abram eens even te grazen nemen. Is heel begrijpelijk als Abram gedacht heeft, wat zullen nou de gevolgen zijn? Zal het hier eigenlijk wel bij blijven? Of komt er straks alsnog een grote slag? Hoe loopt dit? Ah. Heb je toch van die situaties, kent u misschien ook wel in uw leven. Van die dingen die je vanuit 2006 hebt meegenomen, dat je zegt, wat voor staartje zal dit muisje nog krijgen? Wat zal hier nog achterweg komen? Kunnen dingen zijn die je heel erg beangstigen, die je in een bepaalde kramp brengen, die je doen vrezen. Misschien bent u wel met heel veel vrees en met heel veel zorg het nieuwe jaar ingegaan. En met heel veel pijn. En de Heere weet daarvan. In ieder geval bij Abraham zo blijkt. Want dan komt de Heere gemeente en dat is zo machtig dat de Heere zo'n God is. Die komt dus precies met een machtige troostboodschap die precies past bij de situatie van Abraham. Abraham, jij denkt nu bij jezelf hoe loopt dit af en de schrik slaat je om het hart. Wat zullen de gevolgen zijn? Abraham, vrees niet. Ik ben uw schild. En dan moet je natuurlijk denken, jongelui, gemeente aan een soldaat in die tijd. Tegenwoordig hebben onze soldaten dat natuurlijk op die manier niet meer. In die tijd dat men nog met zwaarden en zo vocht en dat men een schild had. Je zou om een beetje een vergelijking te kunnen maken, zou je nu nog kunnen denken aan mensen die bij de ME werken. En die dan zo'n rieten schild hebben om uiteindelijk als ze projectielen op hen gegooid worden, om die af te kunnen weren, zodat ze er niet door geraakt worden. Een schild is om jezelf te beschermen voor dingen die op je af worden gegooid of Mensen die proberen je te raken met wapens. Nou zegt de Heere Abram, ik ben je schild. Ik ga voor je staan en ik ga jou beschermen. Jij bent bang voor Kedorlaomer en voor represailles en voor wat er zal gaan gebeuren. Abram, vrees niet. Ik ben jouw beschermer. Ik ga tussen die vijand van jou en jouzelf instaan, zodat je niets kan gebeuren als ik wil dat het niet gebeurt. En daar blijft het niet bij, gemeente. Maar de Heere zegt ook nog eens een keer, Abram, ik ben een zeer groot loon voor. En dat heeft ook weer te maken met wat er net allemaal gebeurd is. Want Abraham die kwam terug van die krijgstocht. En hij had al die buit, had die buit gemaakt. En naar oorlogsrecht in die dagen was degene die de overwinnaar was, de rechtmatige bezitter. Abraham kon dat dus allemaal houden. Maar op een gegeven ogenblik, nadat een koning Melchizedek is gekomen, die laat even rusten, komt dan de koning van Sodom. Die man die had op een gegeven ogenblik geprobeerd aan de strijd te ontkomen. Die was in een asfaltput terechtgekomen. Blijkbaar heeft hij het wel overleefd. Want hij komt later, komt hij dan bij Abraham. En dan zegt hij, Abraham, ik heb een voorstel. Laten we samen een deal sluiten. Als ik nou al mijn mensen terug mag, mijn bewoners van Sodom, dan is hij tenminste weer koning, dan heeft hij weer een koninkrijkje, dan kan hij weer macht uitoefenen en kan hij zich weer laten dienen. Hij is bezig met zijn eigen troontje, daar zijn wij immers zo vaak druk mee, nietwaar? Ons eigen koninkrijkje, ons eigen troontje. Sodom is dat ook. Dan mag jij alle bezittingen hebben. Dan mag jij alles wat je buit gemaakt hebt hebben, Abraham. Dat is voor jou. En Abraham zegt, nee hoor. Nee, hij zegt niet, nou moest goed luisteren, ik heb op alles recht, ik neem alles. Je krijgt helemaal niks, blijf er met je vingers af. Abraham zegt precies het tegenovergestelde. Ik wil er helemaal niks van hebben, je krijgt alles. Ik hoef helemaal niks, ik hoef geen beloning. Want straks krijg je ook nog dat uw koning van Sodom dan gaat zeggen, die Abraham, hè, die is rijk. Ja, maar weet je hoe dat komt?
Dat heb ik gedaan. Heb je mij te danken? Omdat ik gezegd heb, nou die buit die mag jij hebben hoor. En dan gaat de koning van Sodom met de eer strijken. En dan wordt de Heere zijn eer ontroofd. En daarom heeft Abraham gezegd, ik hoef geen loon, ik hoef geen beloning. En nou staat hij zonder al die spullen. En nu komt de Heere die zegt, Abraham, jij hebt dat loon. Jij hebt die menselijke roem en die menselijke eer van de koning van Sodom afgewezen. Je hebt gezegd, dat loon hoef ik niet. En nu kom ik met mijn loon. En dat is zeer groot. En dan staan wij zo aan het begin van het jaar 2007, gemeente. Misschien dat u ook wel een bepaalde vrees bij u heeft. Ach, het kan alleen al wel eens een bepaalde beklemming geven dat je zegt, Heere, we weten niet wat dit jaar weer brengt. Kan een mens wel eens onrustig van worden? En dan komt de Heere met dat machtige, troostrijke woord vanmorgen tot u en tot jou en tot mij. En dan zegt hij, ach mens, ach broeder, ach zuster, ach jongeren, hier in Rijnsburg in 2007, wat maak je je toch allemaal zorgen en wat maak je je toch allemaal druk? Hoe begrijpelijk misschien ook. Zie je dan niet wie ik ben? Ga je dan aan mij voorbij? Ik maak me vanmorgen bekend als die God die zegt, wie bij mij schuilt, hoeft niet te vrezen. Wie mij kent
wie mijn eigendom is geworden, en dan zeg ik het gelijk maar nieuwtestamentisch, door de Heere Jezus Christus is geborgen in het bloed van het Lam, is verzoend en vrede met God heeft, die weet dat hij een God heeft die zegt, ik ben uw schild. Ik zal u beschermen. Dat wil niet zeggen dat er dan geen tegenslagen kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat de Heere belooft in zijn woord dat als je een kind van de Heere bent, dat het in 2007 dan allemaal op rolletjes loopt. Soms gaat de Heere met onze moeilijke weg, juist om ons daarin dichter bij hem te brengen of geestelijk te laten rijpen, of om redenen die bij hem bekend zijn, in ieder geval omdat hij dat goed voor ons acht. Maar als de Heere je deel is, dan mag je weten, gemeente, de Heere is uw beschermer. Persoonlijk. In je gezin. In je huwelijk. Als gemeente. De Heere zal mij beschermen. Of heb u dat niet nodig? Kunt u het zonder de Heer? Want die mensen zijn er natuurlijk ook binnen en buiten de kerk. Die zeggen, ja, nou ja, dat kan allemaal wel leuk en aardig wezen, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ik kan het prima zonder de Heer. Ik heb de Heer helemaal niet nodig. Dan reken ik zelf wel eventjes af. Ik ben helemaal niet bang voor de 2007 domen. Ik ben goed gezond en ik heb een goed stel hersens en ik heb een stevige handen en ik heb werklust en ik heb er zin in. En ik ga het dit jaar maken. Je moet me nou niet angst gaan zitten aanpreken vanmorgen. Dan denken we nog steeds, gemeente, dat we het zelf wel redden. Dan zijn we nog blind voordat we als mensen broos zijn. En dan heb ik het nog helemaal niet over het feit dat God onze ogen moet openen om ons te laten zien wie wij tegenover God zijn. Zondaren die voor hem niet kunnen bestaan. Maar gemeente, op die manier kan je de tekst van vanmorgen ook doornemen. Als je juist een kind van de Heere bent geworden. Weet u, dan krijg je last van bepaalde vijanden in je leven die continu pijlen op je afschiet. Er zijn vijanden die zitten van buiten. De zonde, de duivel, de wereld, en dan bedoel ik met de wereld, de wereld die God niet wil dienen en die dus alles doet om wanneer je een kind van de Heere geworden bent en de Heere wil dienen in je leven, om je dat onmogelijk te maken en om dan allerlei vurige pijlen van vijandschap op je af te schieten. Misschien merkt u en merk jij dat ook wel elke keer op je werk of thuis misschien zelfs wel, of in de straat waarin je woont of in de kring waar je je beweegt, dat er vaak zoveel vijandige reacties op je afgeschoten worden, omdat ze weten dat jij de Heere hebt lief gehad. Ja, de afgelopen week, je had de receptie van het bedrijf waar je werkt en iedereen zei, nou, gezondheid, hè, succes. En jij zei, ik wens u veel zegen. En je zag ze kijken, hoe draai je die weer? Maar er zitten ook vijanden van binnen. Want de zonde, gemeente, dat moeten we maar eerlijk zeggen, ook na bekering, kom je daar juist achter, zit niet alleen maar aan de buitenkant van ons leven, maar die zit in ons. Ook na bekering hebben we nog steeds die oude mens. En zo wordt er van allerlei kanten, worden de pijlen op het leven van een kind van God afgeschoten. En dan kan je wel eens denken, Heere, hoe hou ik het overeind? Hoe zal ik dit ooit redden? Maar dan zegt de Heere tegen zijn kind vanmorgen, vrees niet. Ik ben uw schild. Want ik heb de vurige pijlen van de toren van de zonde heb ik op mij gekregen, zegt dan de Heere Jezus, toen ik aan het kruis op Golgotha geleden heb. En toen is alles op mij afgeschoten. En ik ben als overwinnaar uit de strijd gekomen. En daarom kan ik mijn kinderen beschermen en zullen ze niet omkomen in dure tijd of hongersnood. Ik bewaar ze. Wat ben je nou rijk, gemeente, als je deze Heere kent?
Jongelui, wat ben je dan gezegend, wat ben je gelukkig. Als je deze koning, als je deze God, als je heiland en als je Here mag kennen. En als die zich zo als de beschermer en als de bewaarder aan jou bekend maakt. En wat ben je arm. Als je deze Here niet kent. Als je nog zonder hem leeft. Als je het zonder die beschermer dit jaar moet stellen, mag ik u en mag ik jou dan raden om je te haasten en je tot hem te bekeren en tot de Here te vluchten.
Maar als de Here dat tegen Abraham zegt, dan zegt Abraham, ja Here, maar wat heb ik daar nou aan? Misschien zeg jij dat ook wel vanmorgen. Wat heb ik hier nou aan? Nou, Abraham zegt dat ook. Hij zegt, Heer, wat heb ik daar nou aan? U kan me nou wel groot loon geven. U kan nou wel, terwijl ik misschien niet weet hoe het dit komend jaar moet, Heer. En of ik wel een goede baan zal houden en die staat bij mij op de tocht. En of ik wel een beetje erdoor zal komen. U kan nou wel zeggen, maak je geen zorgen. Ik zal je in onderhoud voorzien. Ik zal voor u zorgen. Maar wat heb ik daar nou aan, zegt Abraham. Want Heer, u kan me nou wel rijk maken. Maar als ik straks geen kind heb, dan gaat het hele zaakje naar mijn zorger. Naar mijn huisbezorger Eliezer. Er staat nog een belofte uit, Heren, die belofte van een nageslacht, waar blijft dat dan? U komt nou wel weer met nieuwe beloften, maar die andere dan? Dat ik een groot volk krijg, ik zie er helemaal niks van. Mag dat eigenlijk wel, dat Abraham dat zegt? Is dat geen ongeloof?
Nou, er zal misschien best een stukje twijfel achter zitten in het leven van Abraham, gemeente, maar weet u wat hier ook gebeurt? Abraham herinnert de Heere aan wat hij beloofd heeft. Want God komt met zijn belofte tot zondaar, tot ons vanmorgen. Niet om die beloftes dan zomaar voor zoete koek aan te nemen en ze aan de kant te schuiven. Maar om met die belofte van God ook aan het werk te gaan. En als God die beloften in je leven nog niet vervuld heeft. Bijvoorbeeld de belofte van jouw doop. Of misschien heeft hij op een andere manier wel eens een machtige belofte in jou en in uw leven. Of in hun huwelijk meegegeven. En zeg je, Heere, maar waar blijft die belofte nou? Dan mag je naar de Heere toe gaan. Mag je zeggen, Heere, dat heb je beloofd. Waar blijft dat nou? Abraham herinnert de Heer aan zijn belofte. Ja, Heer, nou kan u me wel rijk maken, maar als die belofte van een nageslacht niet in vervulling gaat, nou ja, dan krijg ik het alleen maar om het straks weg te geven aan Eliezer. Wat word ik er dan wijzer van? En dan zegt de Heer, Abraham, laat ik opnieuw mijn belofte bevestigen. En dan zegt hij nog meer als hij in het verleden al gezegd heeft. Je zult een erfgenaam ontvangen, een zoon. Uit uw eigen lijf zal hij voortkomen. En die zal die bezittingen ontvangen. En dan neemt de Heere Abraham mee naar buiten. En dan laat de Heere Abraham vuurwerk zien. Wat niet 2 uur per jaar er is. Maar het hele jaar. Gods sterrenhemel. En dan zegt de Heere, kijk eens Abraham. Naar al die sterren. Probeer ze eens te tellen. En als je hier in het westen van het land woont, gemeente, dan valt dat al niet mee om 's avonds een keer een moment te hebben dat je zegt, je kan die sterrenhemel eens goed zien, maar je merkt wat dat betreft wel, als je wat meer in het noorden van het land woont, waar wat dat betreft er wat meer rust en ruimte is en minder lichtvervuiling, dat je dan makkelijker kan kijken naar de lucht als het eens een keer een mooie strakke avond is. En dat je dan zo naar buiten naar die lucht staat te kijken en dat je zegt, jongen, nou zie ik daar een ster, dan zie ik er daarheen komen, dan komt er weer een. En hoe langer je kijkt, hoe meer jij er ziet. En op een gegeven moment ga je zelf twijfelen en denk je, ja, maar die heb ik toch al gehad. Overal flikkert het dan. Om dan nog maar te zwijgen, er zijn er van ons die dat weten. Als je in de woestijn in Israël bent. Als je daar midden in de woestijn slaapt. Maar als je dan s'avonds, als het helemaal donker is. Als je dan eens naar die hemel ging kijken, daar in die Camel Ranch waar we toen zijn geweest, bij die kamelen. Waar je helemaal geen ander licht hebt. En dan een heldere lucht en dan al die sterren. God neemt Abraham mee en hij zegt, kijk eens Abraham.
Probeer eens te tellen, jongen. Probeer het maar. Doe een poging. Lukt niet.
Zo wordt je nageslacht, Abraham. Mijn belofte gaat in vervulling. Op een rijke wijze. Ik geef maar niet een klein beetje, maar ik geef met milde hand. En dan staat er iets machtigs. De reactie van Abraham. En hij geloofde in de Heer. Dat is eigenlijk heel merkwaardig wat hier staat. Ja, ik bedoel niet dat er staat dat Abraham het gelooft, dat merkwaardig, of mag ik zeggen dat dat een wonder is. Maar laten we dat wel eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente vanmorgen. Als een mens de Heere mag gaan geloven op zijn woord, dat is een wonder. Sprak van de week nog iemand in mijn gemeente die zei, dominee, ik mag de Heere kennen, iemand die daar helemaal vol van is. Iemand die ook heel veel in haar leven heeft meegemaakt. Met occulte toestanden en zo. En die komt uit een christelijk gezin. En dat hele gezin, dat ziet er naar uit in ieder geval. Dat die er eigenlijk weinig mee hebben met het geloof. Ze gaan wel naar de kerk, maar voor de rest zeggen ze allemaal helemaal niks. Dus zei ze tegen me, dominee, ik kan dat niet begrijpen dat ze dat nou niet geloven. Ik zei, jongen, je moet omdraaien. Het is eigenlijk makkelijker te begrijpen dat een mens niet in de Heere gelooft sinds de zondeval dan dat hij het wel gelooft. Dat is een wonder. Maar als ik vanmorgen zeg, gemeente, dat, let u goed op wat er staat. Er staat eigenlijk iets heel wonderlijks, dan bedoel ik wat anders. Je had begrepen als er had gestaan en hij geloofde in de belofte van de Heer. Maar staat er niet. De Heer heeft wat beloofd. Hij heeft beloofd, vrees niet. Ik ben je schild en je krijgt een zoon. Dan zou je zeggen, er staat, en hij geloofde in wat de Heere zei. Of hij geloofde in de belofte van de Heere. Nee, er staat, en hij geloofde in de Heere zelf. En er staat de verbondsnaam. De naam van de getrouwe die belooft en die het doet. Mijn gemeente, weet u waarom het hier zo staat? Als God zijn belofte geeft. Dan moeten wij niet bij die belofte blijven. Maar via die belofte komen we bij de Heere zelf. We moeten van wat de belofte is, moeten we naar de belover zelf komen, naar de Heere zelf. En dat gebeurt hier bij Abraham. Abraham gelooft niet alleen maar in wat de Heere zegt, zijn belofte. Hij gelooft in de Heere zelf. Hij zegt, Heere, u bent betrouwbaar. Ik geef me aan u over. Ik leg me in uw handen. Ik klamp me aan u vast. Dan kom je via het woord van de Heere, via zijn belofte bij de Heere zelf terecht. Je komt mensen tegen die hebben aan de belofte alleen genoeg. Die zeggen, ik heb de belofte, punt. En dat is op zich rijk als je de belofte hebt, begrijpt u me goed. Maar je moet met die belofte naar de belovende God toe. En het gaat erom dat je hem zelf mag leren kennen en vertrouwen. En dat je je aan hem hebt leren overgeven. En dat gebeurt bij Abraham. Via die belofte komt hij bij de Heer en geeft hij zich over aan hem. Hij gelooft. In de Bijbel kun je het woord geloven en vertrouwen voor elkaar vervangen. Geloven betekent je toevertrouwen, je overgeven, je in zijn handen leggen. Dat is Abraham. Die vreesachtige Abraham, die zit te bibberen. Heere, hoe moet dat? En nu geeft hij zich over en zegt, Heere, u zorgt voor mij. Ik ben in uw handen in goede handen. U bent mijn schild. En u zorgt voor mijn loon. Heere, ik vertrouw me aan u toe. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid, staat het dan. Wat is dat? Dat geloof van Abraham, gemeente, dat zorgt ervoor dat God Abraham niet meer ziet zoals Abraham zelf is. Abraham is in zichzelf zondaar, ongelovig, onrechtvaardig. Abraham kan er nog zo'n gelovige man zijn die op bepaalde momenten zo schittert in zijn geloof en daarom in de hele Bijbel, Oud en Nieuwe Testament, als een voorbeeld van geloof wordt gezien. Je komt ook zoveel momenten tegen in het leven van Abraham waar dat geloof helemaal weg is. Waar je boven ziet komen wie Abraham in zichzelf is. In zichzelf is die een zwak mens en een zondaar. Maar God kijkt niet naar Abraham in wie die in zichzelf is, zondaar. Maar God kijkt naar Abraham via dat geloof. Hij ziet hem alsof die zonden er niet zijn. Want als een mens, gemeente, in geloof zich toevertrouwt aan de Heere, dan doet de Heere de zonde weg. En dan ziet hij die mens niet meer in wie die zelf is. Maar Nieuw Testament, die zeg ik gelijk dan maar. Dan ziet hij jou alsof je zelf de Heere Jezus bent. Dan zijn je zonden weg. En dan ziet hij alleen de gerechtigheid van Christus. Door dat geloof van Abraham, en dat is geen verdienste van Abraham, dat Abraham dat verdiend heeft. Nee, dat is genade van God. Rekent God Abraham zijn zonde niet toe, ziet hij hem niet meer als een zondaar. Maar heeft hij alle schuld weggedaan. En ziet hij hem aan, zeg ik het maar, Nieuw Testament is in hem die komen zou uit Abraham, die uit de zoon van Abraham zou voortkomen, het zaad wat God heeft beloofd, de Heer Jezus Christus. En als je dat kent, gemeente, dan wordt die tekst nog veel rijker. Vrees niet Abraham. Als je door het geloof, wat God in je leven werkt, maar waar een mens ook alles aan moet doen om dat geloof te ontvangen, door de middelen die dat geloof werken te gebruiken, het woord en de sacrament. Als je door dat geloof de Heer Jezus hebt leren kennen en nodig krijgen, gemeente, dan wordt dat woord van vanmorgen, Nieuw Testament, is nog weer veel dieper. Vrees niet. Dan hoef je niet bang te zijn voor de straf van God vanwege de zon. Dan hoef je niet bang meer te zijn voor het eeuwige oordeel wat straks komt. Want als je in Christus geborgen bent, als je gelovig je aan de Heere hebt mogen overgeven en op de rekening van de Heere Jezus bent overgeschreven en wat op zijn rekening aan genade stond, op jouw levensrekening is overgestort, dan hoef je niet meer te vrezen. Dan is alle schuld weg. En dan hoef je niet meer bang te zijn voor de vijand die komt. Want dan beschermt hij je met zijn genadearmen. Met zijn schild. Dan moet je natuurlijk ook dan zelf er wel alles aan doen om veilig te zijn. Door de wapenrusting die God je aanreikt dan ook werkelijk ter hand te nemen. Maar goed, dat is dan nog wat anders. En mag u zo het nieuwe jaar in. In Christus geborgen. Mag ik u en mag ik jou eens vragen? Misschien zegt u, nou ja, dominee, dat had beter op een oudjaarsavond gezegd kunnen worden. Dat is waar, maar ik zeg het vanmorgen toch ook hier maar. In de eerste maand van het nieuwe jaar dan ben je meestal bezig om allerlei dingen van het vorige jaar af te sluiten. Bedrijven die gaan balansen en die gaan hun boekhouding afsluiten om de jaarrekening op te gaan maken. Dan gaan ze kijken hoe het afgelopen jaar 2006 verlopen is. Om op een goede manier het nieuwe jaar weer in te kunnen en verder te gaan. Heb u de balans van 2006 al opgemaakt? Voor uzelf? Ik weet niet wat voor jaaroverzicht u via de radio en tv en de krant allemaal onder ogen hebt gehad. Dan kijk je terug in 2006. Als je nou eens je levensboek doorbladert van het afgelopen jaar. Zitten er bij u dan ook zoveel zwarte bladzijden in? Misschien zeggen we wel, dominee, dat hele boek was zwart. Allemaal zonde.
Wat heb je met dat boek gedaan dan? Heb je het nou dichtgeslagen en gezegd, nou ja, het is niet anders? En ben je nou weer aan een nieuw boek begonnen en zei, nou ja, weer een paar zwarte bladzijden. Misschien zeg je, nou dominee, ik hoef niet eens 2006 meer te kijken. Ik ben een week in het nieuwe jaar en ik heb alweer een zwart hoofdstuk. Week 1 is alweer helemaal fout gegaan. Weet u wat de Heer nou vanmorgen zegt? Pak dat levensboek nou eens op. Met al die zwarte bladzijden. En kom ermee. Bij mij. Geef het maar over. Aan de Heer Jezus. Die al die zonden verzoent. Zodat alles wat in 2006 en daarvoor zat, nog tussen u en God in stonden, wordt weggedaan. En dat je in 2007 met een nieuwe schone lei mag beginnen. Al zul je dan ook ervaren dat je elke dag weer met dat levensboekje van u moet komen en zeggen, Heere, nou is het weer zwart. Wilt u het weer vergeven? En dan neemt die gemeente, als je zo naar de Heer Jezus gaat, dan neemt die al uw ongerechtigheid van u af. Van de afgelopen week, van het afgelopen jaar. En dan schenkt hij u zijn genade, zijn gerechtigheid. En dan mag je schoon het nieuwe jaar vervolgen. En dan hoef je niet te vrezen. Dan ben je in zijn hand. Alleen dan kun je verder. Alleen dan ga je goed en veilig. Want wie op Gods bescherming wacht, wordt door die hoogste koning, als die in Christus geborgen is, beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd. In Gods woning. Ga dan het jaar in. Met Abraham. Nee, met Christus. Die dan zegt. Vrees niet. Ik ben uw schild. Uw loon. Zeer groot. En zalig als van jou en u dan wordt gezegd. En hij en zij geloofden in de Heer. En het werd hem gerekend. Tot gerechtigheid. Amen.
Zullen we danken en bidden. We komen, Heere, bij u om u te danken, want u komt naar ons toe op deze eerste zondag in dit nieuwe jaar met uw machtige woord van bemoediging. Wat is een mens rijk, Heere, die het van u verwacht. Dat wil niet zeggen dat alle verwachtingen die wij voor dit aardse leven hebben, dan dat die dan vervuld worden. Misschien juist vaak niet. Maar als u meegaat, dan hoeven we niet te vrezen. Wat dit komend jaar ons ook brengt, dan worden we door u beschermd. Ja, Heere, dan worden we vooral beschermd voor het grootste gevaar, de eeuwige dood vanwege onze zonde. Omdat we dan in Christus geborgen zijn en ons dat tot gerechtigheid gerekend wordt. En dan gaat er misschien naar aardse maatstaven nogal eens wat aan ons voorbij. Maar dan bent u ons loon. En het loon wat u uitkeert, het eeuwige leven, uiteindelijk, dat gaat alles ver te boven. Heb dank, Heere, voor uw woord. Wil wat daar goed in was met uw zegen achtervolgen. En wil het zondige, zowel in luisteren als spreken, eruit wegdoen. Heere, ga met ons naar huis. Geef ons uw zegen in de tijd tussen de diensten in. Heere, wilt u ook dan geven dat we die besteden zoals u dat op deze dag van ons verwachten mag. En breng ons vanmiddag ook weer samen rond uw woord. Uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotpsalm is gemeente psalm 33. Die spreekt van de bescherming van de Heere. Het 10e en het 11e vers. En mag ik u voorstellen dat samen staande te zingen. ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.